Wij lezen 2 Timotheus 1 en daarvan de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het ook eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heeren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft het niet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door de Heilige Geest die in ons woont. De tekst voor de prediking is 2 Timotheus 1, vers 7 en 8. 2 Timotheus 1, vers 7 en vers 8. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heeren, noch voor mij, die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Tot zover. We letten in de eerste plaats op het vuur van Gods geest. In de tweede plaats de geest die God gaf. In de derde plaats, waartoe de geest in staat stelt. Dus ten eerste het vuur van Gods geest. Ten tweede de geest die God gaf. Ten derde, waartoe de geest in staat stelt. De tweede brief die Paulus schrijft aan Timotheus is tevens zijn allerlaatste brief die hij schrijft in zijn leven. Want binnenkort is Paulus niet meer op aarde. Je Jullie hebben mij ook een brief geschreven, daar heb ik om gevraagd. En als jullie nog één briefje zou mogen schrijven, wat zou je dan schrijven? Wat zou u dan schrijven? De omstandigheden waarin Paulus zich bevindt, zijn allesbehalve makkelijk. Nero, de keizer die aan het bewind is, neemt christenen gevangen. Hij martelt ze. Hij doodt ze. En Paulus is ook gevangen genomen. Hij is al veroordeeld tot de dood. Hij zit in de dodencel. En uit de gegevens die wij hebben uit de schrift kunnen wij opmaken dat Paulus daar geboeid zit. Als hij aan de beste ketting zit, dan kan hij precies een paar stappen lopen. 1, 2. Zit hij aan de slechtste ketting, dan kan hij zich nauwelijks verroeren. Hij heeft het koud. Hij voelt zich verlaten. En hij weet dat zijn dood aanstaande is. En toch valt ons op in dit laatste briefje dat Paulus daar helemaal niet mee bezig is. Hij schrijft en hij klaagt helemaal niet over de moeilijke omstandigheden waarin hij zich bevindt. Paulus is veel meer bezig met Timotheus en met het welzijn van de strijdende kerk op aarde. Nieuwe lidmaten en lieve gemeente. Er gaat zoveel stuk in de gemeente omdat we meer met ons eigen ik bezig zijn dan met het welzijn van de strijdende kerk hier op aarde. Het gaat er niet in de eerste plaats om wat jullie ontvangen, maar het gaat er in de eerste plaats om wat jullie geven aan de gemeente. En dan hoop ik gemeente, in het bijzonder ook die eerder al belijdenis des geloofs hebben afgelegd, dat dit vijftal jaloers kan worden op ons. Dat is een belijdend lid dat zich geeft aan de gemeente. En dat het welzijn van de strijdende kerk hier op aarde op het oog heeft. Ik denk dat dat korte samenvatting is van de tweede brief die Paulus schrijft aan Timotheus. Om het zo maar te zeggen, hij zegt: ik hoop als ik er straks niet meer ben, dat het goed gaat met jullie. Zou dat ook de inhoud zijn van jullie laatste briefje aan de gemeente van Scherpenisse? Niet een brief die vol staat met ik, maar een brief die het welzijn van de gemeente die je achterlaat op het oog heeft. Hoe is Paulus daartoe in staat onder zulke erbarmelijke omstandigheden? Vers 14. Door de Heilige Geest die in ons woont. Als de geest van God in ons woont, dan zit hij daar niet niets te doen. Ergens wonen betekent ook dat je je huis onderhoudt. Je leeft daar. Of zoals het bijvoorbeeld staat in Romeinen 8. Zij die de inwoning van de Heilige Geest hebben, kennen, bedenken wat des Geestes is. Dus daarom is Paulus helemaal niet zo bezig met die gevangen omstandigheden. Hij heeft andere gedachten dan de natuurlijke mens. Hij heeft andere verlangens dan de natuurlijke mens. Hij denkt geestelijk. En als wij geestelijk denken, dan hebben wij het welzijn van de strijdende kerk, de kerk van Christus, op het oog. Bovendien, als dan Paulus toch iets schrijft over zichzelf, dan zegt hij: voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dus als de geest van Christus in ons woont, dan hebben wij toekomst. Paulus kijkt niet om zich heen, maar hij kijkt omhoog. En dan ziet hij als het ware Jezus aan de rechterhand van de Vader. En dat Jezus de kroon voor Paulus in handen heeft. Nog even, als hij hier onthoofd wordt, ontvangt hij daar de kroon. Dat is geestelijk denken. Als de geest in ons woont, zien wij niet op de verliezen die geleden worden, want die worden geleden. Maar op de uitnemende rijkdom die in ontvangst genomen mag worden. Daarom schrijft Paulus zijn laatste briefje, zoals hij hem schrijft. Hij kijkt met verlangen naar boven, naar de toekomst. Uit alles blijkt dat Paulus het heeft over de ware godsdienst. Dat is geen zaak van vorm. Ik ben niet tegen vormen, dat heb ik al zo vaak gezegd. Wat ik vrees, dat we nadat we de inhoud zijn kwijtgeraakt, ook nog eens de vorm kwijtraken. Omdat we de inhoud kwijt zijn, zijn we de juiste vormen ook aan het kwijtraken. Maar het gaat niet om de vorm. Ware godsdienst is een geestelijke godsdienst. Het is hartenwerk. En dat is zwaar werk. Toch ook weer niet. Toch ook wel. Zwaar werk, want de huichelaar, die wil zijn leven van besmetting bewaren. Maar de christen, die zoekt zijn hart van de besmetting te bewaren. Dus in zekere zin lijkt het erop dat twee hetzelfde doen, de huichelaar en de ware christen. Alleen de huichelaar die wil zijn leven, de buitenkant van besmetting bewaren, om gezien te worden van de mensen. Of misschien omdat er nog wat uitwendig beslag ligt, dat zou nog niet verkeerd zijn. Maar de christen, die zoekt zijn hart te bewaren. De ware godsdienst is een krachtige zaak. Dat is geen gedaante van godszaligheid waar de kracht derzelve verloochend wordt. Maar in de ware godsdienst zijn brandende harten. Lauwheid is de doodsteek voor de kerk. Wij kunnen natuurlijk zeggen wat we willen over allerlei evangelische groeperingen en zeggen dat klopt daar niet. Maar ze zijn de onbetaalde rekening van het lauwe christendom. Maar God zegt, ik spuw je uit mijn mond als je lauw bent. Zij die belijdenis des geloofs afleggen, doen dat met een brandend hart. Maar het schijnt dat het vuur van Gods geest ook aan het doven is in het hart van Timotheus. Onze tekst begint met het woordje want, dat slaat terug op vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. De gave Gods opwekken. Opwekken betekent in het Grieks vuur weer aanwakkeren. Vuur dat weer aangewakkerd moet worden. Dat beeld dat kan iedereen begrijpen vanmorgen. Als wij een houtkacheltje hebben, dan zie je hoe langzaam het vuur dooft. En dan moet het weer aangewakkerd worden. Soms dan moeten we er met een pook in, zodat de vlammen weer vat gaan krijgen. Of soms moet er weer nieuw hout op het vuur geworpen worden. Soms is het nodig dat er weer wat wind, lucht bij komt. En datzelfde woordje wat hier gebruikt wordt voor opwekken, dus vuur aanwakkeren, in datzelfde woordje zit ook dat woordje vuur wat wij tegenkomen in Handelingen 2 vers 3. Dat een ieder van die verdeelde tongen als van vuur op zijn hoofd had zitten. Daar hebben we gisteren van gehoord. Dat die apostelen spraken in vreemde talen. Maar ze spraken door vuur. Ze werden aangewakkerd. Misschien is het mooiste, diepste voorbeeld uit de schrift wel 2 Korinthe 5. Wij bieden u van Christus wegen alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En dat vuur dat schijnt aan het doven te zijn in het hart van Timotheus. Weliswaar uit vrees. Maar toch het vuur schijnt aan het doven te zijn in het hart van Timotheus. Zodat de woorden eigenlijk nauwelijks nog kracht doen. Uitwerking hebben op. Het vuur van Gods geest. Dat hebben wij zo nodig. Zodat we elkaar niet eindeloos respecteren in deze seculiere samenleving. Zodat we niet boven de ander staan die God niet kent. Maar dat we bewogen zijn met het heil en het lot van onze naasten. En dat we de woorden Gods doorgeven. Vurig. Verdeelde tongen. Als van vuur. En dan schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, blust de geest niet uit. Daar ziet u datzelfde beeld van vuur. Dus elke keer of meerdere keren in de schrift wordt over vuur gesproken als er over de geest van God gesproken wordt. En blijkbaar kan de geest uitgeblust worden in het leven van Gods kinderen. Dan kun je dat op twee manieren doen. 1. Door water op het vuur te gooien. 2. Door geen brandstof aan het bestaande vuur toe te voegen. Want zo is het, hè? Als je op een gegeven moment naar bed wil, dan breekt er een tijd aan 's avonds dat je zegt, we gooien geen hout meer op het vuur. En dan langzaam maar zeker dooft het vuur. Wel, dat beeld wordt gebruikt. Geen brandstof meer toevoegen aan het vuur, dan dooft het vuur langzaam maar zeker. Of met andere woorden, het nalaten van de dienst van God, dat blust de werkingen van Gods geest uit. Reken erop. Het is niet voor niets bijvoorbeeld in Psalm 1 dat er staat, dag en nacht des Heren wet overdenken. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Maar er zit wel iets in van dat je het niet nalaat, dat er orde is, dat er voortdurendheid in gevonden wordt. Zich offeren in alle godzaligheid. Maar Timotheus schijnt moedeloos te zijn. Hij durft niet. Hij is verlamd geraakt doordat zijn leermeester en zijn grote voorbeeld Paulus gevangen genomen is en ter dood veroordeeld is. Voor zijn gevoel staat hij er zo dadelijk alleen voor. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Toe, als moedeloosheid de kerk overvalt, ik denk aan Psalm 42, dan moeten wij maar het gesprek aangaan met onze eigen ziel. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. Eens zal hij uw druk doen verwisselen in geluk. Timotheus, dat gij opwekt de gave Gods die in u is, door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Onze tweede gedachte, de geest die God gaf. Dus Paulus is met zijn gedachten bij Timotheus. En hij is zelfs God dankbaar in vers 3. Met de dood voor ogen. Wat een wervingskracht had die vroege kerk. Zij vreesden de dood niet. Met opgeheven hoofden zagen zij hun levenseinde hier op aarde tegemoet. Ze zagen de kroon, de onverwelkelijke kroon. Paulus noemt in vers 2 Timotheus zijn geliefde zoon, kind. En het Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, dat betekent een kind verwekken. Dus dat wil zeggen, Paulus is de geestelijke vader van Timotheus. Timotheus had het geloof niet van kinds af aan. Zo'n onbewuste wedergeboorte. Dat leert de Bijbel nergens. Ik ben verzekerd, zegt hij in vers 5, dat het ongeveinsde geloof ook in u woont. Dat kun je alleen maar zijn als je erbij geweest bent. Met andere woorden, de apostel Paulus is erbij geweest hoe onder zijn prediking Timotheus tot ruimte gekomen is. Timotheus is wel van kinds af aan onderwezen door grootmoeder Lois en moeder Eunice. Dat is een groot voorbeeld.
Dat je bij de waarheid bent opgevoed, maar dat is de wedergeboorte niet. Daarvoor heeft de Heere Paulus prediking willen gebruiken. En daarom noemt hij Timotheus zijn zoon, zijn kind. Paulus is de geestelijke vader. Maar deze Timotheus schijnt niet zo'n vrijmoedig karakter te hebben. Hij schijnt wat timide te zijn, schuchter, beangstigd. Hij is ook niet zo sterk en hij is jong. En nog eens, als zo dadelijk zijn geestelijke leermeester, zijn geestelijke vader hem ontvalt, dan zinkt Timotheus de moed in de schoenen. Hij durft niet meer. Want God heeft ons niet gegeven. Een geest der vreesachtigheid. Geest met een kleine letter. Maar dan komt er een tegenstelling. En dan zou je mogen aanvullen, de geest met een hoofdletter der kracht en der liefde en der gematigdheid. De gaven Gods in u opwekken, die gaven die krijgen wij alleen maar wanneer we de Heilige Geest hebben ontvangen, tenminste hier in dit verband. Dus het gaat over de geest met een kleine letter en over de geest met een hoofdletter. Die geest met die kleine letter, dat is je ik. Dat is je innerlijk, je ziel, je ego. Maar een tegenstelling, dat kan niet de menselijke geest zijn die daarna staat. Dat je dus op een gegeven moment wel zo krachtig en liefdevol en gematigd zal worden. Want die geest van ons, die is niet altijd op dezelfde toonhoogte. Dat zie je hier duidelijk bij Timotheus. Hij heeft de geest met een hoofdletter ontvangen. Die geest woont in hem, vers 14. Maar zijn eigen geest, die blijkt op dit moment schuchter, beangstigend te zijn, moedeloos te zijn. Dus dat is de geest van de christen. Die kent hoogtepunten en die kent dieptepunten. Maar zo is de geest van God niet. De geest van God is altijd even krachtig. Even de geest der liefde. En der gematigdheid. Die geest des Heeren is steeds dezelfde. Ook onder de moeilijkste omstandigheden. En nu hebben wij in artikel 12 gelezen over dat wondere werk van de geest. En in het voorafgaande artikel, artikel 11, kun je lezen hoe de Heilige Geest nu inwerkt op de geest van de mens. Hij opent het hart. Hij vermurft het hart. Want het hart van ons, dat is keihard. Hij verlicht het verstand. Hij opent je ogen, zodat je inzicht gaat krijgen. In je verlorenheid. Hij werkt in op de wil van de mens, de geest met een kleine letter. En al die vijandschap wordt afgelegd, zodat we gaan willen wat hij wil. Van ganser harte. Willen. Daarom beleden wij. Kan er ook met recht gezegd worden dat de mens zich bekeert. Nee. De leerregels waren helder en duidelijk. Die bekering, die wedergeboorte, dat is Gods werk. Het is niet zo dat de Heer Jezus nu van zijn kant alles heeft gedaan en dat het nu aan de kant van de mens vrij staat om wel of niet zich te bekeren, wel of niet wederom geboren te worden. Nee, de uitverkorenen zullen wederom geboren worden en zullen zich bekeren. Als de Geest op hen ingewerkt heeft, dan doen zij het. Zij bekeren zich van ganser harte. Wel, schrijft Paulus aan Timotheus, God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid. Die komt niet van God. Als de Geest in ons komt wonen, dan is alle lafhartigheid uitgesloten. Denk maar aan Petrus. Hoe bang kon hij zijn voor dat meisje, die dienstmaagd, en hij verloochende zijn meester? Maar als de Geest krachtig in hem werkt op die eerste Pinksterdag, dan is hij moedig als een jonge leeuw. En dan kan hij alle spotters weerleggen vanuit het woord van God. Onverschrokken staat hij daar en predikt Christus en niemand ander dan Jezus van Nazareth als de van God gegeven Messias, door welke wij moeten zalig worden. En die Geest is ons gegeven. Jazeker. Hier met name Paulus en Timotheus en al de dienaren van Christus. Maar uit Romeinen 8 kunnen wij even goed besluiten dat die Geest gegeven is niet aan sommigen, maar aan alle gelovigen. Een geest der kracht. Om staande te blijven, te midden van alle verzoekingen die op Timotheus en die op de kinderen Gods afkomen in dit leven. Straks ben jij aan de beurt, Timotheus. Straks zit jij daar gevangen. En zul je dan volharden tot het einde? Als je gemarteld wordt? Als je als een fakkel in brand gestoken wordt? Zul je dan volhouden, Timotheus? En als je straks je geestelijke vader niet meer hebt en je moet de gemeenten dienen en van alle kanten komt de dwaalleer en van alle kanten komt de tegenstand, zul je dan volhouden, Timotheus? Dan zullen degenen die ouder in leeftijd zijn laag op je neerkijken en zeggen, wat ben jij toch voor een jongeling? Denk jij het beter te weten dan wij? Ze zullen je van tafel afvegen, zul je het volhouden, Timotheus? Wij hebben niet ontvangen de geest der vreesachtigheid, maar der kracht om staande te blijven. Dat is genade. Om niet mee te gaan met de maalstroom van de wereld en van de samenleving, waarin alles maar goed gepraat wordt. Allerlei alternatieve samenlevingsvormen naast of in plaats van het huwelijk. Dat wil God niet. Niet die halfslachtigheid, niet die lauwheid. Maar God wil dat de kerk het zoutend zout is en het lichtend licht is. Ja, dat brengt vervolgingen met zich mee. Maar de Geest maakt onverschrokken. En de Geest der liefde. Niet om boven die ander te staan. Maar met bevolgenheid de samenleving te aanschouwen die buiten dat heilzame woord om verloren gaat. Verloren gaat. Verloren ligt. Nog eens, het is die liefde die de naaste beweegt tot het geloof. En de geest der gematigdheid. Dat betekent zelfbeheersing. En dan met name zelfbeheersing op het vlak van de emotie. Want dat is een van de grootste aanvechtingen waar de kerk van vandaag, denk ik, mee te maken heeft. Het is vooral als je je maar goed voelt. Dan mag alles. Ik heb er een goed gevoel bij. En dat moet dan de goddelijke leidraad zijn. Wat het woord zegt, mag. Nee, niet de gevoelens. Want wij hebben een geest der gematigdheid, zelfbeheersing gekregen. Dat betekent dat Timotheus zich niet moet laten verlammen door sombere gevoelens. Het betekent ook dat je je niet mee moet laten slepen door allerlei emoties. Want de juiste gevoelens bij het geloof hebben meestal te maken met het nochtans van het geloof. Ze zijn tegenovergestelde gevoelens. Onze laatste gedachte, waartoe de geest in staat stelt. Vers 8 is een soort conclusie. Schaamt u dan niet voor de getuigenis onzes Heren. Dan, dat is een conclusie. Een conclusie die getrokken wordt uit het voorafgaande. Zich niet schamen. En dan staat er eigenlijk in het Grieks dat woordje voor schamen. Je moet je niet schamen hiervoor. Wanneer moet je je schamen? Nou, als iets schandelijk is, dan moet je je schamen. Maar vandaag zijn we de schaamte voorbij. Alles kan, alles mag. Nog eens, als je je maar goed voelt. Het is zo gewoon als twee mensen van hetzelfde geslacht hand in hand door het leven gaan. Ze schamen zich daar niet meer voor, omdat we de schaamte voorbij zijn. Dat is een oordeel Gods. En wij schamen ons voor het evangelie, dat juist zo heilzaam is. En omdat het evangelie zo heilzaam is, daarom moeten wij ons niet schamen voor dat evangelie. Want onze samenleving heeft dat evangelie harder nodig dan ooit tevoren. En de kerk zwijgt. En de kerk zwijgt. Zeg, nou ja, iedereen moet maar leven zoals hij zelf wil. Maar Paulus schrijft aan Timotheus, nee, schaamt u dan niet voor de getuigenis onzes Heren. De wereld heeft juist dat woord van God nodig. En daar hoeven wij ons niet voor te schamen. Dat schrijft Paulus trouwens ook aan de Romeinen. Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. In die wereldstad, waar alles kon en alles mocht, en waar het christendom voor achterlijk versleten werd. Nee, dat evangelie is het waard om uitgedragen te worden met bewogenheid, met de geest der liefde, zeker weten. Waard om uitgedragen te worden. Want waar dat evangelie verkondigd is en kracht heeft gedaan, dan had het een heilzame werking op de samenleving. Wij noemen dat samenlevingen die gechristend, gechristianiseerd waren. Vol van Christus. Waar de koning van de kerk het voor het zeggen krijgt. Schaamt u dan niet. Want de Heer Jezus zegt, wie zich mijns en mijner woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, dien zal ik mij ook schamen voor mijn Vader die in de hemelen is. Dat is wat. Als wij straks voor die grote rechte stoel van God staan en dat Jezus als het ware zijn ogen van ons afwendt en hij zegt, met die mensen wil ik niets te maken hebben. Dan sta je daar alleen voor die heilige, majesteitelijke God. Die met de zonde niet van doen kan hebben. Hoe zul je het maken? Heb je die vraag gesteld? Hoe zul je het maken in dat uur waarin wij voor God staan? Daar kan een zondaar niet bestaan. Mits hij een borg heeft, mits hij een voorspreker heeft. Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heren. Het woordje getuigenis, dat betekent martelaar. Martelaar. Gij zult mijn getuigen zijn, zei de Heer Jezus, vlak voor zijn hemelvaart. Denk erom. Als we het woord recht snijden, dan komt er kritiek. Dan moet je offers brengen. Dat doet zeer. Kijk, misschien hoor. Kun je nog wel dominee zijn hier in de hervormde gemeente van Scherpenisse. Maar misschien ook niet meer zo lang. Maar als wij het woord recht snijden, dan betekent dat lijden. Belijden is lijden. Als de wereld je aardig vindt, dan vrees ik dat je geen belijder bent. Onze Heeren. Dus zo staat het er. Schaam u dan niet voor het martelaarschap onze Heeren. Dus dat is de inhoud van het getuigenis. Dat is de inhoud van de belijdenis. Jezus is mijn Heere. Het kostte je je leven in de vroege kerk. Want de keizer was Heere. Hij was oppermachtig. Hij was de Kyrios. Hij had het voor het zeggen. En alle onderdanen moesten voor hem buigen. Het christelijke geloof kon je dan ook afzweren door een offer te brengen aan de keizer. En die altaren die stonden overal op de hoeken van de straten. Je hoefde maar even iets door je knieën te gaan. Even iets toegeven aan de wereld. Maar de inhoud van het getuigenis, de inhoud van de belijdenis is, Jezus is Heere. Is mijn Heere, onze Heeren. Wat betekent dat? Heel eenvoudig, dat de Heere Jezus eigendomsrecht heeft op je. Hij heeft je gekocht. Zoals een man slaven kocht op de slavenmarkt en voortaan dan waren die slaven onder zijn gezag. En die meester, die Heere, die kon natuurlijk doen en laten wat hij wilde met die slaven. Dan heb je het niet slecht hoor, als de Heere Jezus je meester is. Dat is onze enige troostleer zondag 1, in leven en in sterven. Dat ik gekocht ben met de prijs van zijn dierbaar bloed. En verlost ben uit alle heerschappij des duivels. Kijk, daarom zegt de Heere Jezus niet in ieder die zegt, Heere, Heere, dat kun je wel met je lippen belijden. En dat kun je misschien hier vanmorgen wel voor in de kerk zeggen. Dat is niet zo moeilijk. Maar niet in ieder die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk van mijn Vader. Gekocht met de prijs van zijn bloed. Hij is mijn Heere. Hij heeft het voor het zeggen. Dat betekent dan ook dat alle autonomie. Je bent jezelf tot een wet. Eraan moet. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Het gaat niet meer wat ik wil. En waar ik heen wil en hoe ik wil, maar het gaat erom wat de Heer Jezus wil. Nou, ik denk dat er bijna geen catechisatieles voorbij is gegaan, of ik meen daarop gewezen te hebben, willen wat God wil. Als slijken aan zijn vingeren, niet meer protesteren, ja maar... Maar alleen maar met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Schaam u dan niet voor het getuigenis onze Heeren. Nog voor mij, die zijn gevangene ben. Moet je opletten wat Paulus schrijft. Hè? Je moet je niet schamen voor mij die gevangen zit. Wat? Ben jij een leerling van die Paulus die daar gevangen zit? Die overal voor onrust zorgde in de Romeinse samenleving? En die de Joodse godsdienst zo aangevallen heeft op alle mogelijke manieren? Wat? Wil jij daarbij horen bij die sekte van die Nazarenen? Kom nou, wil je je toekomst opgeven die je hebt hier op deze wereld? Wat? Je zou je toch schamen om bij die christenen te horen? De verachtelijksten
van de samenleving. Timotheus, schaam u niet voor mij, die zijn gevangene ben, met een hoofdletter. Hij is niet gevangen genomen door Nero, maar door de koning van de kerk, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dus er is een tijd geweest dat de Heere Jezus Paulus heeft ingezet als een pion en een pionier om het evangelie te verkondigen aan de wereld. En nu heeft Jezus zijn apostel gevangen gezet. Hij is aan het einde van de aardse loopbaan. Onze Heeren, Hij regeert. Onze Heeren, Hij heeft de touwtjes in handen. Onze Heeren, wat een vrede. Paulus denkt niet van, waarom ben ik nu gevangen genomen? Kan ik er niet onderuit komen? Nee, ik ben de gevangene van Jezus Christus. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heeren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. Leid verdrukkingen met het evangelie. Ten behoeve van betekent dat. Ten nutte van. Het is blijkbaar nuttig. Als je uitgescholden, uitgelachen wordt op school, op je werk, als je alleen staat, als je gevangen genomen wordt, als je gedood wordt om het evangelie, dat is nuttig. Niet om een beetje de gevierde uit te hangen, maar om te lijden. Want als je met blijmoedigheid lijdt, dan komen er vragen. Dan gaat de wereld eigenlijk zoeken naar het geheim van het lijden. Ten behoeve van. Dus er wordt geleden om dat evangelie, maar er staat naar de kracht Gods. Dat betekent heel eenvoudig dat de Heilige Geest ons meer dan overwinnaars maakt. Door Hem, de Heere Jezus Christus. Dus de Geest die geeft de kracht en het vermogen om te lijden om zijn naams wil. Ik hoop dat het duidelijk is dat wij zonder die Geest uiteindelijk geen ja kunnen zeggen. Ja, wel het woordje, maar dat dan de kracht der godzaligheid ontbreekt. Zonder de Geest kunnen wij geen levende getuigen zijn van Hem. Zonder de Geest dan zullen wij ons schamen. Zonder de Geest dan kunnen we niet van harte zeggen dat Jezus de Heer is. Weerstaat de Geest dan niet? Dat kan de natuurlijke mens. Stefanus zegt het tegen de oversten van het volk. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Wij weerstaan de Geest wanneer we ons boven het woord stellen. En dat we menen dat we het beter weten dan het woord. Het kan zelfs leiden tot de zonde tegen de Geest. Er is onvergeven. En de kinderen Gods worden vermaand om de Geest niet te bedroeven, dan wel uit te blussen. Want dat maakt het getuigenis zo krachteloos. Dan is het zout zouteloos geworden. Dan hebben we belijdende leden voor de vorm. God heeft ons gegeven. In Christus, daar gaat het om. Laat het jullie beter zijn, geef mij Jezus of ik sterf. Want wie gedronken heeft van het levende water, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Het
kunnen we jullie beter toewensen dan de geloofsvereniging en de gemeenschap met Christus. Amen.